Hallo lieve luisteraars, welkom bij weer een aflevering van Piemels en Poesjes, waar Daphne en ik het hebben over seks, intimiteit, seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken, wat ons verbaast, wat wij interessant vinden, wat ons stoort, wat ons nieuwsgierig maakt. En daarin delen we ook veel over onze eigen ervaring, zowel als experts zullen we zeggen, maar ook vanuit ons privéleven. En vandaag gaan we het hebben over hoe je nou in een langdurige relatie je intimiteit en ook je seks goed houdt.
Ja, daar krijgen we veel vragen over. En dat is toch echt iets wat enorm leeft, blijkbaar, bij koppels met langdurige relaties. En daar kan ik van harte over meepraten.
Ik
weet er alles van hoe moeilijk dat is als je in een langdurige relatie zit en het stroomt niet. Gelukkig heb ik dat met jou niet. Nou zitten wij ook nog niet in zo'n langdurige relatie,
nee.
Maar wel lang genoeg om een wezenlijk verschil te voelen in wat er stroomt en wat er niet stroomt. In die zin zijn wij onze allereerste wittebroodsweken zeker wel voorbij, denk ik.
Ja, en, zeker. Ik bedoel, dat klinkt een beetje gek, hè? Ja, die zijn we zeker voorbij.
Zeker! Nou, wil je iets vertellen hier? Nee, maar ik heb daar in die zin wel veel van geleerd dat ik beter begrijp ook wat de variabelen zijn. Hè, als ik het vergelijk in waar ik in zat en waar ik nu in zit. Want dat zijn al een aantal dingen die heel opvallend zijn.
Ja, en ik heb natuurlijk ook zelf een niet zo'n lange relatie gehad als jij het hebt gehad. Maar toch ook wel 10 jaar. En daarin heb ik natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. En toen stond ik ook nog aan het begin van mijn, tantra carrière, zullen we maar zeggen.
Ja.
En toen had ik ook eigenlijk heel weinig idee over hoe ik nou kon werken aan intimiteit. Hè? Want dat is ook iets waar je natuurlijk echt wat moeite voor mag doen af en toe. Om dat gewoon goed en fijn te houden. En net zoals jij krijg ik ook veel mensen die bij mij als cliënt in de praktijk komen. Of die mijn cursus Tantra voor Koppels doen. Ik doe nog tantra voor koppels, terwijl het eigenlijk niet zoveel met tantra te maken heeft, maar gewoon eigenlijk meer met intimiteit en seksualiteit. Omdat ze eigenlijk gewoon niet tevreden zijn met hoe een verbinding in de slaapkamer is.
Dus, precies. Ja, want jouw langste relatie was 10 jaar, hè?
Ja.
Ik 19 jaar, zo. Dat is echt lang, hè?
Ja.
Ik weet er alles van.
Ja. Ja, dus daar kunnen we heel wat over vertellen. We hebben natuurlijk afgelopen keer onze eerste podcast live gedaan. Dat was ook heel erg leuk. En jij schenkt ondertussen een kopje thee in.
Klinkt zo gezellig, zie je niet?
Misschien ook even leuk als sfeeropname. We zitten nu in mijn vakantiehuisje in Ardennen.
Ja.
Niet bij de kachel. We dachten, we gaan lekker bij. We hebben een nieuwe houtkachel geïnstalleerd. En we hebben de hele indeling hier omgegooid met een mooie bank voor de kachel gezet. Dus midden in de woonkamer. Ziet een beetje gek uit, maar heel gezellig. Maar ik dacht, als we nou in de bank gaan ploffen, dan
kom er niet meer uit.
Nou, dat dan is het toch wel, dan wordt het een beetje een lui verhaal. Terwijl zittend in een stoel aan tafel toch wat beter overkomt.
Net wat actiever, tadaa.
Net wat actiever, ja. Dus we hebben een kopje thee, we zitten aan het raam, lekker een beetje in de natuur en wat een prachtige plek om lekker te kletsen over intimiteit,
schat. Seksualiteit en verbinding.
Ja.
Zeg je er dan meestal achteraan. Ja.
Ja, precies.
Ja, we hebben met elkaar ook weer diepe gesprekken gevoerd. En ik moet dan wel denken aan eigenlijk ook de podcast waarin we dat een beetje voorleven. En uitleg geven over hoe je dat doet, die verbinding. En ik denk wat het allerbelangrijkste is, en ook ten aangaan van dit onderwerp, is de openheid en eerlijkheid die we echt hebben naar elkaar. En dat gaat ook over als je het moet hebben over seks, als je ergens niet tevreden over bent of niet blij mee bent.
Ja.
Maar godsallemachtig, wat is dat spannend en kwetsbaar.
Ja.
We hebben echt wel mooie gesprekken gehad over een aantal onderwerpen waarbij we allebei gewoon heel kwetsbaar zijn geweest. En echt goud eerlijk.
Ja.
Ik ben heel, heel, heel dankbaar en blij dat dat kan. En volgens mij is dat ook echt een van de variabelen. Is het volledig kwetsbaar durven zijn, ondanks whatever the outcome may be.
Ja.
Hè, dat je bereid bent om met elkaar toch je diepste angsten te onderzoeken en aan te kijken en niet schuwen daarvoor. Want heel veel van ons gedrag komt natuurlijk daar vandaan, dat we niet daar doorheen willen gaan. Dat we die diepe gevoelens en emoties eigenlijk zeer vakkundig proberen te ontwijken met allerlei patroontjes en slinksigheden die je zelf wel door hebt, maar van je heel erg hoopt dat de ander die niet ziet.
Ja,
klopt, hè?
Ja, dat klopt. En het grappige is, nou, eigenlijk is het helemaal niet zo grappig, maar wat ik zelf ook in mijn eigen beleving heb meegemaakt en wat ik ook zie met koppels die ook bijvoorbeeld onze cursus, of mijn cursus dan beginnen. Hoewel jij natuurlijk in mijn cursus nu als gastspreker mee gaat doen. Hè?
Dus hadden we dat zo bedacht dat ik niet met je ging samenwerken. Ja. Maar kijk, nou, wie heeft er nou zoveel expertise over het vrouwelijk wekken dan ik?
Ja, dat is waar. Dus het is dus niet alleen maar dat je niet, dat het heel eng is om naar de ander eigenlijk helemaal een boekje open te doen, eerlijk te zijn over je verlangens, over je behoeftes. En misschien heb je een soort kink, hè? Dat hoor ik ook vaak. Gewoon een man of een vrouw die op een bepaalde manier er zo fantaseert, dat gewoon niet durft te delen, omdat hij bang is dat hij daarvoor afgewezen wordt, veroordeeld wordt. Dat het misschien de ander, hè, de partner, het gevoel geeft dat hij niet voldoet, hè, dat hij tekortschiet. En heel veel emoties komen daarbij kijken. Maar het gaat vaak nog een stapje verder. Het begint ook met het voor jezelf, aan jezelf durven toegeven dat het er is, hè, dat het er mag zijn. En als dat al moeilijk is, hè, dus dat er eigenlijk in de basis eigenlijk een stukje zelfafwijzing om de hoek komt kijken, dan wordt het al bijna een onmogelijke opgave om eens een keer een heel eerlijk, openhartig gesprek te hebben met de ander, want je kan het eigenlijk niet eens aan jezelf toegeven.
Ja.
En soms nog, je weet het eigenlijk niet eens, omdat je zo niet, hè, we leren niet in de maatschappij hierover te praten, eerlijk over te zijn naar onszelf toe. Dus misschien weten we ook gewoon niet wat we willen, omdat we zo gewend zijn om vooral te kijken naar de ander van wat heeft die nodig? Wat kan ik doen voor de ander?
En ik denk ook vanuit de geconditioneerde respons in wat hoort en wat niet hoort.
Ja.
Dat zie je natuurlijk heel veel terug. Heel simpel, vrouwen die zeggen, ja, maar ik moet mijn man seks geven, want anders is die ontevreden.
Ja.
Dat is iets wat ik zo vaak terughoor. En daarbij is precies het voorbeeld wat jij zegt, compleet voorbijgaand aan, ja, maar wat zijn mijn verlangens dan eigenlijk en mijn behoeftes?
Ja.
In wezen zit er heel veel liefde in, want het is dus heel dienstbaar. Maar het is niet kloppend natuurlijk.
Ja, het is inderdaad veel liefde, maar het is wel, er zit ook een stukje zelfafwijzing in. Hè? Het is eigenlijk door zoiets te doen, en dat klinkt altijd heel hard, maar eigenlijk in de wezen heb je het eigenlijk over een stukje dat je voor jezelf grensoverschrijdend gedrag toestaat. Hè? Dat je iets doet waar je misschien geen zin in hebt. Iets wat ik vaak hoor is een man, vaak toch een man en een vrouw, die eigenlijk op zich tevreden is met de seks die er is. En dan eigenlijk klaagt dat zijn vrouw geen zin heeft. En die vrouw denkt dat er iets mis is met haar. Terwijl als je dan daar wat dieper naar gaat kijken en een gesprek mee hebt, dan is het niet zozeer dat ze niet seksueel is, dat ze geen zin meer heeft, maar dat ze gewoon geen zin heeft in de seks die er is. En de verbinding die er ontstaat. En het is gewoon niet fijn. Misschien heeft het ook iets te maken met wat je net zegt. Dat zo'n vrouw het dan maar doet voor haar partner, voor haar man. Maar eigenlijk niet zo'n zin in heeft. Ja, en als je dat vaak gaat doen, ja, dat wordt natuurlijk niet leuker. Dat wordt alleen maar minder leuk.
Ja, en in die zin vraag ik me ook af, hoe kan je spreken van zelfafwijzing als er geen bewustzijn op is? Doe je het echt alleen maar vanuit het gevoel om de ander gelukkig te maken? Wijs je dan jezelf af? Of is het een idee wat er heerst omdat je zo bent opgevoed of in de maatschappij zo staat, omdat je moeder het zo deed en je vriendinnen het op die manier doen?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je het echt over zelfafwijzing hebt op het moment dat je wel weet wat je verlangens zijn, maar je er vervolgens niet naar handelt omdat je dat niet durft.
Ja.
Of niet kan. Of,
Ja, dat gaat natuurlijk altijd voor dat je bewust zelf afwijst of weet dat je die conditionering hebt. Hè? Want dan kan je natuurlijk wel beseffen dat het ineens op slaat, maar emotioneel zit het gewoon eigenlijk een beetje in je gebakken. Dat er eerst bewustzijn aan vooraf gaat. Hè? Dat je inderdaad op de hoogte bent. Maar dan nog steeds in de basis, of je er nou bewust van bent of niet. En dat is misschien meer een semantics, hè? Een beetje meer een theoretische kwestie. Ga je aan jezelf voorbij.
Ja, dat klopt.
Ja, en zelfafwijzing is misschien een groot woord. En het gevaar daarin is als je, hè, als ik dat soort woorden inderdaad ook, ik zal dat niet zo snel bij een cliënt gebruiken. Omdat dan daar ook weer zelfafwijzing op ontstaat. Zo van, oh, dit hoort niet, dit is fout. Oh, foei, wat, dat zou ik niet moeten doen.
Nou ja, precies. Het is bijna oordelend. Terwijl die...
Oordelend?
Veroordelend? Er zit een oordeel in.
Nee, ik dacht, je zei het woord. Ik moest even denken hoe jij vagina altijd uitspreekt.
Vagina.
Want de medische term is, beste luisteraars. Dat is niet dat Daphne niet weet waar ze het over heeft. Dat weet ze dus wel. Het heet vagina. Maar goed, oordelend.
Oordelend. Oordelend. Nee, ja, dat snap je niet wat ik bedoel.
Nou ja.
Verhaal kwijt. Ja, maar goed, alsof er een oordeel in zit. En ik denk dat dan nog wat complexer maakt. Als je dan ook nog een oordeel hebt over je eigen gedrag.
Ja.
Maar waar we het al eerder over hadden, hè, hoe hou je seks goed in een langdurige relatie, is dat ik denk dat het iets is wat zo ontzettend veel facetten bevat. Hè, je hebt een stukje biologie. Ja, hoe ben je bedraad? Heel interessant, vind ik dat. En dan, hoe zit het met andere aspecten in het leven?
Ja. En voordat we daarna gaan kijken, denk ik dat het ook nog goed is om te zeggen, want we beginnen nu met een grote verhandeling over communicatie. Hè? Over hoe je een gesprek kan opstarten als je denkt van, er is iets, het mag iets beter. Het klopt niet helemaal, of ik zou het anders willen. Hè? Het was niet echt heel erg hoopgevend, denk ik, van hoe we nu praten. Ja, het zit in je gebak enzovoort. Maar wat wel interessant is, en dat zie ik dus ook heel de tijd met mensen die door mijn cursus zijn begeleid, is dat je dit wel kan trainen. En je kan met oefeningen kan je dus trainen op een wat speelsere manier om uiting te geven aan verlangens. Om uiting te geven aan grenzen. Dat kan je op een bepaalde manier oefenen door het in een duidelijke setting te oefenen met dingen die niet meteen, raken aan je grootste triggers in het leven. En dat scheelt. Ik zie altijd dat als je, zeg maar, op een speelse manier dit oefent, met gewoon eigenlijk misschien verlangens uitspreken die een beetje absurd zijn, en de ander dan voelt, wat doet het eigenlijk met mij? Kan ik daar een ja op zeggen? Moet ik daar nou een nee op zeggen? En dan mensen ook ja laten zeggen op een verlangen van de ander, of nee laten zeggen, en voelen wat het in hun lichaam doet. Ja, want als je ja zegt, terwijl jouw lichaam eigenlijk zegt van, ja, maar ik wil het eigenlijk niet, dan voelt dat heel gek.
Mm.
En soms moet je mensen dat hardop laten uitspreken om te voelen, ja, nee, dat klopt niet. En in zo'n oefening krijgen ze dan bepaalde ervaringen waar ze dan op voort kunnen borduren. En als het dan wel eens echt om gaat, is het wat makkelijker om zo'n eerste stap te zetten tot opener communicatie.
Ja, dat klopt. Ik denk waar jij het heel erg over hebt, is dat je de context kan aanpassen. Hè? Dat je in principe de manier waarop je bedraad bent, dat is wie je bent. Dus het boek van, hoe heet ze? Come As You Are?
Nagoski? Emily Nagoski.
Die spreekt daar toch over, dat je op een bepaalde manier bedraad bent, waarbij je eigenlijk je hele leven leeft. Je kan dus seksueel opgewonden raken en je wordt seksueel afgeremd.
Ja.
En in je bestaan is dat een continu spel. Dus ben ik in opwinding of ben ik aan het afremmen, als het ware. En dat is gewoon een bepaalde manier waarmee je daarmee geboren wordt. En daar kan je in wezen niet zo heel veel aan veranderen. Daarin kan je dus ook opgewonden raken doordat je reageert op prikkels. Of omdat je gewoon iets spontaans, iets lekkers of fijns voorbij ziet komen. Dat zijn twee verschillende systeempjes. Kan heel interessant zijn en waardevol zijn om te gaan onderzoeken.
Ja.
Maar daar kan je dus in wezen niet zoveel aan veranderen. Maar waar je wel wat aan kan veranderen is de context, zoals jij dat zegt.
Ja.
En ik denk dat die heel belangrijk is. Om dat samen te gaan onderzoeken, hè, als je in zo'n langdurige relatie zit. Van weer maar... Wat is dan die context waardoor ik aanga? En die heeft wel heel veel invloed op je verlangen of je seksuele beleven.
Ja.
En op het moment dat je niet spontaan opgewonden wordt, is er dus niks mis met je. Dat vond ik ook zo'n eye-opener jaren geleden. Oh, ik dacht dat ik altijd eigenlijk de hele dag een beetje geil moest rondlopen of zo. Want dat wordt dan verwacht als vrouw zijnde.
Zoals vrouwen en mannen denken dat mannen dat altijd hebben.
Exact.
Overigens ook niet waar.
Wat dus ook niet waar is. De meeste mensen zijn een beetje 50-50 geloof ik. Mannen iets meer spontaan, vrouwen iets meer responsief.
Wel iets meer dan iets meer, maar ja.
Oké, nou ja, maar nog steeds, cijfers ken ik niet uit mijn hoofd. Nee. Maar ja, dat is ook wel echt een eye-opener. En op een bepaalde manier heel comfortabel. Vind ik, om je te beseffen dat er dus iets gedaan kan worden aan de context die wel werkt voor jou.
Ja, nou, en sterker nog, je zegt comfortabel, maar ik denk heel noodzakelijk zelfs. Want ik heb echt, ik heb vrouwen in huilen zien uitbarsten als ik het hierover had. Hè, precies over wat je zegt. Hey, we hebben een sexual blueprint die ligt rond ons 8e levensjaar door ervaring. Die hebben we al redelijk vast. Daar gebeurt er niet zoveel meer in.
Ja.
Sommigen worden spontaan opgewonden, anderen meer responsief inderdaad. Dus dat, hè, er moeten eerst seksuele dingen gebeuren voordat je beseft van, nou, ik ben eigenlijk wel opgewonden. Hè, dat geldt voor meer vrouwen dan voor mannen in het algemeen. Dat is natuurlijk maar een algemene stelling. En dat een vrouw dus inderdaad mee beseft wat je zegt, er is niks mis met mij. En dat zo'n man ook beseft van, oh, maar dat kan zij dus ook niet veranderen. We kunnen wel samen hier iets aan doen. En wat, dan vaak, wat ik vaak gehoord heb, is dat een man zegt van, ja, ik moet altijd beginnen. Begin jij, godverdorie eens. Ga jij eens een keer zo, hè? Doe jij eens wat de eerste stap. En dat zo'n vrouw dan eigenlijk daar heel erg gestrest van rondloopt en denkt van, ik moet wat, maar ik voel het eigenlijk.
Ja, precies. Dat is echt, dat is zo herkenbaar. Ja, dit is precies waarin ik jarenlang heb gezeten. Echt verschrikkelijk.
Ja, ja.
En er dan ook heel veel, bijna op het verwijtende af. Jij wil mij niet, dus ik voel mij afgewezen omdat jij mij niet wilt. Terwijl, goed, er speelden hele andere dingen.
Ja. Ja, het is ook heel frustrerend, hè? Ik bedoel, ook als je als man, en ik heb het ook wel eens met enige regelmaat omgekeerd, dat een man opeens dingen moet doen omdat die vrouw eigenlijk altijd zin heeft. Hè?
Ja.
Dat kan ook.
Ja.
Dat je gewoon uit frustratie inderdaad eens denkt van, ja, waarom doe jij nou eens nooit iets? Maar het beseffen dat dit anders is, dat geeft al wat rust. En dan is het inderdaad, oké, maar laten we nou eens samen gaan onderzoeken wat de situatie is waar we allebei ons ontspannen genoeg voelen. Hè, context gaat eigenlijk met name over twee dingen. Dat je eigenlijk in een situatie bent, externe omgeving waarin je ontspannen bent en veilig voelt. Maar ook in je hoofd. Hè, dat je ook van binnen denkt van, ik heb geen stress, want ik wil, het is oké met de kinderen, de hond is uitgelaten, de afwas is gedaan. Ik moet ook niet nog geld betalen aan rekeningen verdoen. Weet je, dat je gewoon op die manier rust van binnen en van buiten vindt. En dat is een bepaalde vorm van context die je kan creëren. Daar kan je voor zorgen. En dat nou samen te onderzoeken. En met elkaar over een gesprek te gaan. Dat kan heel erg helpen. Om samen een situatie te creëren waarin seks, intimiteit kan ontstaan. Niet vanuit, we zijn allebei knettergel en we gaan elkaar eens een keer goed alle hoeken van de slaapkamer laten zien. Maar meer van, oh, fijn om met elkaar te zijn. Fijn om elkaar aan te raken. Fijn om verbinding met elkaar te creëren. Hè? Om elkaar vast te houden. Hè? Om sensueel met elkaar te zijn.
Ja, ik denk dat die context wel, die externe factoren waar jij het over hebt, vrij essentieel zijn in het kunnen openen van de ruimte om dit soort verbinding aan te gaan. En dat kan heel wisselend zijn per koppel natuurlijk. Wat ik ook weet is dat op het moment dat je bijvoorbeeld hele jonge kinderen hebt en je hebt slaapgebrek en er wordt continu een beroep gedaan op, gaat het goed, Yves?
Het gaat helemaal goed. Ja, ik weet dat ik je een beetje afleid, maar
Yves zit heel erg te kijken naar een stukje techniek, waarvan ik dan denk, ben je wel aan het luisteren?
Je hebt helemaal gelijk.
De context klopt niet meer, want je bent niet met je aandacht bij mij. Dat is dus een hele afleidende factor.
Ja, nee, dat is waar. Nee, weet je waarom ik dat doe? Is omdat ik vorige keer toen we een opname maakte, toen was opeens de geluidsinstelling zo slecht. En dat was echt even balen. Dus ik dacht opeens van, staat hij wel aan?
Oké, is het goed?
Hij staat aan.
Voilà, kan ik doorpraten?
Test. Ja, je mag doorpraten.
Nou, dat zie je natuurlijk heel erg vaak terugkomen als er kinderen in het spel zijn, jonge kinderen, slaapgebrek. Je hebt het gevoel als ouders dat er heel veel beroep wordt gedaan op een ander vlak dan op jouzelf in een soort sexy rol of zo. Dat echt een libido killer is. En dan heb ik het nu over jonge kinderen, maar zo is het ook met een hele drukke baan of met geldstress. Of op een andere manier stress in de familie of weet ik veel wat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je sowieso, als je met dit soort problemen zit, hè, dat je die ook eens goed gaat bekijken. Van hoe zit het dan eigenlijk met alle andere aspecten in mijn leven? Want dat weten we wel, dat dat direct een invloed heeft op je gevoel van seksualiteit.
Ja.
Dus om het daar dan heel open en eerlijk over te hebben. En vervolgens ook te kijken van, goh, kan ik daar dan wat aan doen? Kan ik wat meer uitgerust maken of raken of weet ik veel, misschien moet je wel van baan veranderen of zo, ik noem maar wat. Maar dat maakt het ook best wel ingewikkeld en kwetsbaar soms, omdat het zoveel andere grote stukken raakt, die dan eigenlijk helemaal niks met seks te maken hebben, maar wel direct een uiting zijn op je seksualiteit.
Ja.
En dan, als daar echt grote dingen in zitten, kan het gewoon ook heel goed zijn om hulp te zoeken.
Ja.
En ik denk dat heel vaak ook intimiteitscoaches of seksuologen of wat dan ook daar heel erg op gaan zitten. Ja, maar hoe zit het dan met die externe factoren? En kun je de randvoorwaarden scheppen waardoor je überhaupt in de verbinding kan stappen? Hè? Ja. Kijk, als je heel erg depressief bent of zo, ja, dan
moet je eens daar even
laat maar hangen.
Ja, precies. Ja.
Of heel erg veel pijn ervaart. Ik noem maar iets wat vaak ook weer een uiting is van heel veel externe dingen. Ja. Dus je kan nooit spreken alleen maar over seks aan zich.
Ja.
Maar juist is het eigenlijk een heel mooie tool, denk ik, om een ingang te vinden om ook die grote delen van je leven te onderzoeken samen. En daar weer terug verbinding in te zoeken.
Ja.
En ja, jij noemde het net al, het stukje veiligheid. Volgens mij is dat ongelooflijk belangrijk. Ik zie dat telkens weer terugkomen. Vrouwen die bij mij in de praktijk komen met een stuk van, goh, ik ben mijn verlangen kwijt. Ik kan niet opgewonden worden. Ik heb pijn bij het vrije. En de grote variabele daarbij vaak in kans op slagen naar herstel is toch, hoe veilig voel je je in de relatie waarin je zit?
Ja.
En op het moment dat dat eigenlijk goed is, dus dat daar toch een hele stevige basis in zit, dan zie ik dat die vrouwen heel veel grote sprongen maken. En het vaak best wel makkelijk gaat om weer terug in hun eigen lichaam te kunnen zakken.
Ja, en wat jij waarschijnlijk dan wel ziet, is dat opeens de man dan een inhaalslag moet maken. Ik kan me zoiets voorstellen.
Ja, maar op het moment dat daar dus een veilige basis is tussen die twee, zie je ook vaak een partner die meer dan bereid is om wat dan ook te doen, om de partner te ondersteunen. En dan is het meer een hele fijne, liefdevolle ontdekkingstocht samen, dan dat één persoon heel hard aan het werk is en de ander zoiets heeft van, ja, ik zie je wel weer als je er klaar voor bent of zo. En dat vind ik wel het mooie aan het product wat jij hebt gemaakt, dus jouw online training, is dat dat dus eigenlijk iets is waarin je samen op ontdekkingstocht gaat in de weg naar intimiteit om te onderzoeken van wat werkt en wat niet werkt. En dat kan gewoon heel erg comfortabel zijn als je het even niet meer zo goed weet samen. En jij zegt het ook zo mooi van, het is echt heel begeleid in weer terug op zoek gaan naar die stukjes intimiteit. En dat kan gewoon heel lekker zijn als iemand je even voorkoudt wat je kan doen. Want waar moet je het in hemelsnaam vandaan halen?
Ja.
Ik zat ook in een huwelijk van 15 jaar of 10 jaar of weet ik veel wat. En ik dacht, ja, ik weet het niet meer. Ik ben het kwijt met deze man. Hoe moeten we dit in hemelsnaam gaan oppakken? De stap naar een seksuoloog was best wel groot. Waren ook super druk. Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan, met name in relatietherapie. En dat hielp wel al wat. Maar dan ging het meer om die externe factoren en de context tussen ons, tussen ja, ons twee. Ja. Maar niemand die is eventjes... Ik wou dat ik jou toen had gekend in de vorm die je nu aanbiedt, ja. Maar dat er iemand gewoon echt even naast je gaat zitten in die slaapkamer of jou filmpjes geeft en oefeningen waarin je helemaal mee aan de hand genomen wordt. Ja, dat had zoveel uitgemaakt.
Ja, ja, het is wat je eigenlijk zegt, hè. Het is eigenlijk gewoon een heel breed iets wat je op verschillende fronten tegelijkertijd moet bekijken voordat je echt daar een verandering kan verwachten. Het is inderdaad externe factoren. Hoe creëer je die veiligheid? Kan je daarover communiceren? Heb je ook de juiste kennis op bepaalde overtuigingen die je hebt waar je nooit naar gekeken hebt, omdat je denkt, ja, heel veel niet onderzochte overtuigingen die we meedragen, zoals ik hoor als vrouw in één keer pats geld kunnen zijn, wat dus niet waar is. Hè? Dat moet je ook af en toe gewoon weten, dat even er niet is, voordat je überhaupt kan denken, oh, kan ik dat loslaten? En inderdaad, dat is ook de reden dat ik die cursus gemaakt heb. Juist om het eigenlijk op meerdere fronten tegelijkertijd mensen eerste ervaringen te geven van, oh, maar dit kan ook anders. Je zei net iets wat ik ook heel vaak hoor, juist dat, ik weet niet wat je zei, maar in ieder geval, dat ik vaak meemaak dat dan koppels bij me komen en dan, ja, eigenlijk een diep verlangen hebben. Of dat de een dat dan iets heel graag wil, maar dat het dan niet lukt. En ik ben even kwijt wat je niet zei. Je zei net iets. Ik dacht van ja, dat was echt. Dat hoor ik zo vaak. En ik wist ook niet dat het eigenlijk ook iets wat jij had meegemaakt. Dus dat. Maar god, ben ik het even kwijt.
Oh, ik weet niet meer wat ik had gezegd.
Ja, ik ben echt heel. Wat was het ook weer? Ik dacht van, oh ja, weet je, dan komt ook zo'n haakje in je hoofd. Dat moet ik nog even op terugkomen.
Jij zegt dat als het echt belangrijk is, dan komt het vanzelf terug. Tot mijn grote frustratie vaak.
Ja, als het echt belangrijk is, dan komt het inderdaad vanzelf terug.
Ja.
Maar goed, dat ik eigenlijk ook zie dat het een onderdeel van die proces is ook wat verwachtingen loslaten.
Ja.
Als er zo'n grote druk ligt op wij moeten nu seks hebben,
ja,
dan gaat het ook niet lukken.
Nee.
Dus juist het hele idee van dit moet niet gebeuren, dat is juist hetgeen wat veel stress veroorzaakt, wat veiligheid eigenlijk aantast en wat af en toe gewoon ook even overboord moet. Dus om eigenlijk fijne seks te kunnen hebben, moet je eerst even het idee loslaten dat je fijne seks moet hebben. En dat klinkt een beetje paradoxaal, maar wat mensen vaak in het begin van de relatie ervaren is hele fijne seks. Niet omdat het nou zo nodig moet, maar omdat het gewoon eigenlijk in ontspanning en het is allemaal nieuw en het is, je ontdekt elkaar, het ontstaat gewoon vanzelf.
Mm-hmm.
En om dat terug te kunnen krijgen, zal er eerst wat meer ontspanning moeten komen.
Nou ja, en je ook beseffen dat een hele natuurlijke en normale respons is. Dat je die spontaniteit op een gegeven moment natuurlijk verandert. En dan is het echt ook wel een bereidheid hebben allebei om ernaar te kijken en ermee aan de slag te gaan.
En het, dus het juiste prioriteit ook durven geven.
Precies, hè? Een stukje discipline klinkt heel raar in dit verhaal. Maar dat is wel wat er is. Gewoon in de agenda zetten, blokken. En dan maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt. Maar dat je in ieder geval weet, oh nee, maar op die avond heb ik dus een date met mijn partner. En dan gaan we kijken wat er is.
Ja, het is zo grappig. Ik heb meerdere koppels over het jaar gehad. Die zeiden, nou ja, het feit dat wij, dat je er zo op hamert met die cursus, dat wij onze date nights inplannen, dat was eigenlijk al de helft van het succes.
Ja.
Dat we echt dachten, oké. Over 2 weken, dan zitten we weer met die online meetup met de andere koppels. Dan gaan we weer in gesprek wat er allemaal gebeurd is en die ervaringen. We moeten wel even een date night. Want dan is, we hebben gewoon betaald. We willen ook gewoon dat het werkt. We willen allebei een fijnere verbinding. Oké, wanneer kan het? Sterker nog, weet je wat? We gaan het niet thuis doen, want we hebben de kinderen thuis. We boeken een hotelletje.
Ja.
Dus dat ik ook. Die externe omgeving kan je ook nog een positieve boost geven door er echt een date van te maken. Net zoals jij een paar weken, een maand, heel lang geleden.
Heel lang geleden.
dat je zei van, Yves, ik wil een date en dan maken we er iets moois van.
Zo, daar heb je iets prachtigs voor gemaakt.
Nee, maar alleen dat al, dat maakt al zo uit.
Ja.
En ook in die cursus, het gaat natuurlijk over seks. en intimiteit en verbinding. En we doen oefeningen met praten en met verlangens uitspreken op een leuke speelse manier. Aanraakoefeningen, ademhalingsoefeningen, zelf aanraakoefeningen. Het is een heel compleet product. Maar het is niet van, oké, en nu gaan we neuken. Dat is nou juist het hele idee. Kijk, aan het einde van zo'n date night, dan kom ik ook altijd met een paar hele mooie tips die we mooi gedemo'd hebben, mooi gefilmd hebben. Ja, ik ga toch even mijn eigen loftrompet blazen, maar het is echt zo'n prachtig product. Die filmpjes zijn prachtig en ja, de mensen met wie we het gefilmd hebben, die zijn ook zo fijn en leuk. En het is zo echt, weet je, het is zo puur.
Nou ja, dat is wat mij heel erg opviel. Het is zo echt en dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat ik dacht, hoe kan je nou op de camera zo'n oefening neerzetten? En dat die mensen dan dus echt ervaren wat die oefening doet. Dat vond ik heel bijzonder om te zien.
Het heet ook wel wat bloed, zweet en tranen. Ja. Dat kan ik je vertellen. Dat zal ik je zo nog iets over vertellen. Maar weet je, aan het einde van een date night, dan krijg je wat oefeningen of nog een paar tips mee. En dan is het aan mensen zelf hoe ze dan verder gaan. Hebben ze wel seks? Hebben ze geen seks? Ik heb ook wel eens koppels gehad die zeiden van ja, het was zo fijn. Nou, vielen we bij elkaar in slaap in elkaars armen. En het was echt de beste date ever. Ik denk van ja, nou, dan is hij geslaagd. Ja. Dat is prima. Er hoeft niets te gebeuren. Dat idee dat er iets moet, dat is echt heel erg. Ja, dat is echt een groot probleem. En toch even als anekdote hoor dat. Hebben moeten filmen met Marcus en Bella, een bevriend stel van ons uit Noorwegen. Daar heb ik het grootste gedeelte van de demo's mee gefilmd. De andere demo's heb ik zelf gedaan, samen met een vriendin van mij, met Esther. En dat was echt gek om dat met Esther te doen. Want toen was ik met de cameraman, met mij en met Esther. Ik was tegelijkertijd de producer. Ik was de acteur. Ik moest die andere twee aansturen. Nou, we deden 17 uur per dag, 5 dagen lang. En die cameraman die had ook af en toe even een klopje op zijn schouder nodig. Esther die zat af en toe in de hum. En dus die moest ik ook allemaal een soort power talk geven. En ondertussen moest ik dan ook even heel... authentiek, helemaal die oefeningen doen die ik zelf bedacht had. Nou, echt, daarna ben ik in een paar dagen in een soort coma
gekomen. Ja, ik kan me even voorstellen.
En met Marcus en Bella ging dat een stuk beter. Ik deed het ook met mijn toenmalige business partner, met Elle, deden wij de regie.
Ja.
Marcus en Bella, die mochten hun ding doen, dus die lieten de hele dag vrij. Totdat we gingen filmen, hadden we alles klaargezet, battles klaar, kaarsjes waren klaar, cameraman zat ervoor. Ik zat er met mijn laptopje zeg maar naast, zo van oké, dan gaan we dit doen. En dan kwamen zij als de stars van de show kwamen ze op. En dan konden ze helemaal erin vallen. En je ziet het echt. Het is zo mooi hoe ze lachen en elkaar aanraken en emotioneel zijn met elkaar. En om dat dan op camera vast te leggen. Ja, ik voelde me zo dankbaar dat ik dat mocht doen.
En dan
denk ik van, goh, als ik dat dan vergelijk met bijvoorbeeld de meeste porno. Ik heb al jaren eigenlijk geen porno meer gekeken. Het raakt me gewoon niet. Amateurporno daarentegen is af en toe wel mooi. Want dat zijn mensen die het echt aan passie doen. Maar om dan het verschil te zien. Ja, het is ongelooflijk. Het voelt echt... wat we met Marcus en Bella hebben gecreëerd, als kunst. Het is echt een vorm van kunst. Ik zit even op mijn eigen plaatsstoel. Weet je, voor mij, en dat zeg ik ook vaak tegen jou, goede seks is ook eigenlijk gewoon een kunstwerkje. Het is de meest contemporaire vorm van kunst. Je creëert het en je laat het meteen weer los. Het is prachtig. En dat is eigenlijk wat ik iedereen gun. Ik ben nu ook helemaal enthousiast. Ik stop er zo weer mee. Maar als ik maar daar een 10% van mee kan geven aan de mensen van God. Zo kan het zijn. Zo kan het zijn als je helemaal in ontspannen gaat. Helemaal kan vertragen. Jezelf kan voelen. Door jouw lichaam de ander kan voelen. En daarmee zeg maar eigenlijk je lichaam laten dansen in bed. Dan creëer je zoiets moois waar je gewoon... Ja, dat valt eigenlijk niet in woorden te vatten gewoon.
Nou, de mensen thuis kunnen het niet zien, maar je straalt en je ogen glimmen en je hebt overal glinstertjes. Het is echt, ja.
Ik praat heel erg met mijn handen.
Het is echt heerlijk om naar je te kijken. We moeten dit echt gaan filmen, zodat iedereen kan zien waar jouw passie ligt. Want dat mag duidelijk zijn.
Nou ja, misschien moet je mij eens interviewen erover. Ik vertel er namelijk graag over.
Dat zal ik eens doen.
Ja, en waarschijnlijk heeft dat met de socials meer zin dan dat ik een hele mooie reel maak.
Die dan niemand kijkt,
omdat je blote schouder ziet. En dan word ik meteen weer geshadowband op Facebook en Instagram. Heb je echt 2 dagen aan een prachtige reel met mooie demo-stukjes gemaakt. Heel kuis.
Ja.
En dan heb je 5 mensen die gekeken hebben. Ik denk van, hoe kan dat nou? Ja. Anyway. Terug naar het onderwerp.
Ja, nou ja, ik denk wat het mij heeft opgeleverd in ieder geval, in de zoektocht naar mijn eigen seksualiteit, al dan niet in een langdurige relatie, maar is wel het gevoel in eerste instantie te hebben, zelfs van op een gegeven moment kan jij je helemaal niks bij voorstellen, maar ben ik misschien dan aseksueel of ben ik echt stuk? Ben ik kapot? Is er iets zo mis met mij? Kan ik dit niet? Wil ik dit niet? Al die dingen. En maar weer in therapie. En jaren en jaren allerlei onderzoeken gedaan. Om er nu, na al die jaren, achter te komen van... ik ben echt een heel seksueel wezen.
Ja, ik kan wel zeggen, ja.
En dan te weten van... Oh ja, er was dus van alles... niet oké, waar ik nu van gelukkig heel veel aan heb kunnen doen. Maar dat het dus helemaal... Hè, wat jij zegt vind ik zo mooi. Het ligt misschien niet aan de seks die je hebt... maar dat je niet de seks krijgt waar je naar verlangt. En voor mij zat het heel erg in een gevoel van me veilig voelen. En daar zat het los van de ander of zo, maar wezenlijk gewoon niet goed in een andere relatie.
Ja.
En als je continu het gevoel hebt dat je een beetje op je quivief moet zijn, om wat voor reden dan ook, hè, zonder dat dat per se de schuld is van die ander, maar dan is er gewoon geen mogelijkheid om helemaal te ontspannen. En in die zin ligt het lijf niet. Denk ik. Hoewel het lijf ook niet altijd de juiste signalen geeft voor het moment waarin je zit. Je kan je heel erg bedreigd voelen zonder dat er daadwerkelijk een dreiging is.
Ja.
Terugvoerend op oude trauma's en wonden en pijnen. Dus moet je eerst daarmee aan de slag voordat je überhaupt in de verbinding kan met een ander. Hè? Dus er speelt zoveel.
Ja, wel je natuurlijk ook... Hè, je hoeft niet meteen alle trauma's en wonden en pijn op te lossen voordat je weer ook in een intieme verbinding kan stappen. Alleen het is wel nodig dat je systeem dusdanig kan ontspannen. Hè, dat je dat deurtje weer kan openzetten. Dat je iemand kan toelaten.
Nou ja, en zeker ook dat kunnen toelaten juist met een ander. Dat die veiligheid en verbinding er is. En in die zin weet ik bij jou, hè, en ik duw jou wel eens weg. Zoals je weet, als ik in mijn oude wonden en trauma schiet... op een manier die niet heel dienend is voor ons allebei.
En ook vaak precies die knop indrukt bij mij die ook mijn oude pijn raakt. Want dat is natuurlijk wat je als intieme partners met elkaar doet. Hè? Je bent perfect aligned op de knoppen drukken.
Ja, dat gaat heel makkelijk.
Ja.
Maar in die zin weet ik wel dat als ik echt daarin zit en mijn pijn laat zien... Even los van de structuurtjes die ik er dan omheen verzin om jou weg te duwen. Maar als ik echt de pijn laat zien, is dat je er helemaal bent. En dat maakt die veiligheid. Dat maakt het vertrouwen. En daar ben ik je gewoon eeuwig dankbaar voor. Omdat dat me ook weer de mogelijkheid geeft om echt helemaal in de verbinding te zakken. En dus als gevolg daarvan me seksueel heel vrij voel bij je.
Ja, nou, dat,
alles mag er zijn, maar dan ook echt alles.
Ja, ik denk dat dat een heel wederzijds iets is. Ik heb dat met jou ook. En eigenlijk waar je het voor mijn gevoel heel erg over hebt, is eigenlijk over durven we kwetsbaar te zijn naar elkaar. Hè, als jij echt kwetsbaar bent en je pijn laat zien, dan werkt dat voor mij juist heel openend.
Ja.
En dan is het ook voor mij als... lieve jongen, recovering nice guy. Hè, toch ook wel mijn pleasers gedrag jarenlang mee geworsteld. En nog steeds wel eens. Is het gewoon juist heel fijn dat ik er voor jou kan zijn. Niet om jou te redden van iets, maar gewoon ik denk van, oh, jij bent kwetsbaar. Ik wil jou steunen. Ik wil je vasthouden. Ik wil niet de pijn per se van je wegnemen. Want ik heb al lang geleerd dat dat niet werkt. Want dat heb ik met een vorige relatie wel eens geprobeerd. Met als gevolg dat mijn vriendin daar zo aan gewend raakte. Dat het een voorwaarde werd voor haar om zich weer veilig te voelen. Is dat ik het van haar zou wegnemen. En dan krijg je hele verkapte dynamieken die niet dienbaar zijn.
Nee, ik zou ook niet weten hoe je dat kan doen. Want die pijn, hoe kan je nou iemands pijn wegnemen?
Dat kan je niet doen, maar je kan het wel proberen. En de ander kan vanuit haar eigen wanhoop, of zijn wanhoop, kan ook dan die verwachting creëren dat de ander dat voor jou moet doen.
Ja, oké.
En dat is natuurlijk in meer of mindere mate denk ik, een vrij veel voorkomend fenomeen.
Ja.
Maar als je echt kwetsbaar bent, is het voor mij ook niet zo. Is het voor mij heel makkelijk om dat ook te zijn. En doordat jij jezelf durft te laten zien zonder dat je een maskertje hebt van hardheid of afgeslotenheid of nou, ik kan het allemaal zelf wel. Geef je ook ergens in principe mij toestemming om dat ook te doen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om voor mij om me veilig te voelen. En ja, als we dan even teruggaan naar het onderwerp seks. Soms heb ik, als ik met jou bijvoorbeeld aan het zoenen ben, daarvoor kan ik me echt niet voorstellen dat ik met jou seks ga hebben. En dat klinkt een beetje gek als ik het zo omschrijf. Maar dan ben ik daar gewoon helemaal niet mee bezig. En dan denk ik ook van, nou, volgens mij gaat dat niet gebeuren. Volgens mij ga ik gewoon zoenen, omdat ik daar nu zin in heb. En dan kijken, want ik ben echt doodop of we hebben net toch een moeilijk gesprek gehad, maar ik wil je gewoon even zoenen, want dat vind ik fijn. En dat is iets wat je ook leert door ervaring en ook door oefeningen doen. En nou goed, daar hebben wij natuurlijk allebei jarenlang ook ervaring op zitten. Dat ik gewoon helemaal kan ontspannen in wat er op dat moment gebeurt. En dat ik gewoon kan voelen wat mijn lichaam dan doet. En dan merk ik gewoon van, oh, ben je aan het zoenen? Oh, dat is fijn. Oh, ik vind het eigenlijk ook wel fijn om mijn hand even op je wang te leggen. Oh, dat voelt ook wel lekker. Oh, ik wil eigenlijk even dichter tegen je aan liggen. En tegelijkertijd denk jij van, oh, ik leg mijn hand even op zijn hoofd. Of ik leg hem op zijn rug. En dan denk ik opeens van, ik heb zin om aan de nek te bijten. En dan bijt ik je gewoon de nek. En dan zeg jij, of je zegt iets anders. Je maakt een, nou ja, ik had het niet goed nadoen. Je maakt een heel leuk geluidje. En dat vind ik dat weer leuk. En dan denk ik van, oh, dat voelt leuk. Doe het nog een keer. Hè? Of ik doe wat anders. En het is grappig hoe dan zoiets ontstaat in het moment. Nou, dan ik begin met een soort wiegen. Ja, van dans aan het doen zijn.
Ja, je lijf gaat mee.
Ja, en op een gegeven moment dan denk ik van, ik ga lekker even bovenop te liggen. En dan denk ik van, daar heb ik eigenlijk veel kleren aan. En, nou ja, weet je, en voordat je het weet, ontstaat er gewoon iets. En dat vind ik zo prachtig. En dat is zo fijn.
Nou, ik denk dat je iets heel waardevols zegt. Wat we al heel vaak hebben geprobeerd uit te leggen. Er is geen doel. Er moet geen doel zijn. Ik weet het niet meer precies wanneer. Vorige week of zo, geloof ik, zei van, ik ga je uit elkaar trekken of zoiets. Iets in die trant. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
Ik zeg dat wel eens, ja.
Maar de energie was heel anders dan dat. Je heel erg in de vertraging en in de verzachting. En totaal niet uit elkaar trekken.
Nee, ja.
Jij zei het ook. En ik was een beetje zo van, nou oké, okay, ik moet nog maar even zien hoe dat dan is. ik was daar niet. Maar het mooie vond ik wat jij achteraf daarover zei. En dat heb ik ook geleerd in het werk wat ik doe. Met soms als je een massage geeft. En zeker in IPT. Ik heb ooit eens iemand gezegd die zei, vertrouw maar wat je handen doen. Je hoeft niet na te denken over wat je handen doen.
Ja.
Want jouw handen weten wat ze moeten doen. Je hoofd komt erbij en dat maakt het ingewikkeld. Maar zolang je vertrouwt op je handen, of jij zei toen tegen mij vorige week, ik vertrouwde maar op dat mijn lichaam wist wat er nodig was of wat het zou doen en dat dat precies het juiste was op dat moment, dan ga je eigenlijk een beetje zelf uit de weg. Ja. Dus je hoofd gaat uit de weg, je ego gaat uit de weg, je doelbewustzijn is er niet. Wat maakt dat er inderdaad een situatie ontstaat waarin er veel vrijheid is en veel spontaniteit. En ja, op dat moment was er dus heel veel vertraging en verzachting. En dat werd een hele bijzondere, intieme setting eigenlijk met z'n tweeën. Waarin we heel diep zijn gegaan en weer op een hele andere manier dan we soms op andere momenten kunnen doen.
Ja. Ja.
En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en vaak ook een killer is in je gevoel van seks en zeker in een langdurige relatie waarin je toch ja, bepaalde patronen hebt opgebouwd samen die werken. He, je weet al ja, als ik hem of haar op die manier aanraak, dat hoor je ook veel, een soort van stappenplan, zoenen, borsten, vingeren, penetratie.
Ik noem het altijd schaken.
Ik noem maar even wat.
Dus
ja.
We zijn met een schaakspel bezig.
Nou ja, maar wel een voorbedacht schaakspelletje dan, waarbij je het stappenplan eigenlijk al weet.
Nou ja, schaken denk je ook al stappen vooruit. Als ik dit doe, dan doet hij dat en dan doe ik dat en dan krijg ik uiteindelijk wat ik wil. En, dan,
en die lijven hebben ook een bepaalde soort imprint met elkaar. En er is ook zoiets als geheugen van spieren waarop ze weten wat ze moeten doen. Bijna zonder dat je erover nadenkt, maar wel een soort voorgeprogrammeerd is. Wat natuurlijk ook ja, je vastgesleten patroontjes, hè, je hersenen werken nou helemaal zo, daar doen ze het dan wel op. Ja. Maar het wordt ook een beetje bijna, ja, oppervlakkig wil ik het niet noemen, want het doet tekort aan het moment, denk ik. Maar een ander soort paadje durven te bewandelen is heel belangrijk.
Ik zou het wel oppervlakkig noemen en beperkend. En kijk, dat, ja, misschien doet het tekort aan wat inderdaad mensen ervaren, maar het is denk ik precies wat je zegt. Ik denk inderdaad dat er niks mis is dat je bepaalde imprints in je lichaam hebt, dat je daar ook op mag vertrouwen. Maar het is precies wat je zegt, je hoofd komt ertussen en die gaat meedenken. En die gaat meehandelen en die gaat een beetje schaken. Hè? Die is een beetje met het verleden bezig. Hoe was dat eerst? Wat deed ik toen? Een beetje met de toekomst bezig. Een doel. Ik wil klaarkomen. Of zij moet eerst klaarkomen voordat ik mag klaarkomen. Dat is iets wat mannen vaak hebben.
Ja.
Die voelen zich schuldig als zij wel komen en anderen niet. Je hebt natuurlijk ook iets van de orgasm gap. Zoals onze vriendin Annemarie heel vaak ook aangeeft. Annemarie Reiling heeft het er vaak over. En ook, ik heb daar ook wel wat webinars hierover gedaan op dit onderwerp.
Misschien moet je dat dan toch heel even uitleggen, want je noemt het nu en ik denk dat heel veel mensen denken, waar heb je het nou over?
Nou ja, dat mannen hun orgasme hebben en vrouwen ook vaak niet met seks.
Mm-hmm.
En dat is de orgasm gap. Er zit een afstand in tussen dat mannen hun orgasme ervaren en vrouwen niet. Even daar gelaten dat in ieder geval vanuit de subjectieve beleving er veel verschillende soorten orgasmes zijn die je kan ervaren, niet alleen
dit orgasme. Ja, we hebben het eigenlijk gewoon over echt klaarkomen.
Ja, als je meer over orgasmes wil weten, dan hebben we daar 3 podcasts over gemaakt. Daar hebben ze allemaal een beetje beschreven. Dus dan moet je vooral dat ook even luisteren. Maar wat was nou te stellen?
Ja, geen idee.
Gaat lekker vandaag.
De orgasm cap.
Ja. Ja.
Nou ja, ik had het over ingesleten patronen en hoe belangrijk het is om te vertrouwen op je lijf zonder dat je hoofd ertussen zit.
Ja, nou ja, en wat ik ook belangrijk vind even om te zeggen, het vertrouwen op je lijf. En zeker voor mannen, ik zeg het vaak met mannen, van ja, er zit een bepaald soort idee dat je altijd een erectie moet hebben. He, dan, en natuurlijk, ja, als je inderdaad hebt over penetratie, ja, dan heb je toch wel iets van een erectie nodig. Dat is ook wel zo. Maar als je echt helemaal durft ontspannen, en dat is iets wat je kan leren in het moment, en ook, ook onderzoek gaat dat er verschillende manieren van genot ervaren mogelijk is. He, dus dat je niet altijd hetzelfde paadje beloopt, maar op een andere manier gaat aanraken en vertraagt. Dan kan je er ook op vertrouwen als man dat die pik weet wat hij moet doen. En wat er gebeurde in het voorbeeld dat jij noemde, was eigenlijk dat ik... Ik voel erg mijn lichaam en ik ben ook ergens een beetje beschouwend. He, dus ik denk gewoon, ik zit ook een beetje mee te kijken. Dus mijn hoofd is er heel erg bij, maar die is niet aan het handelen. Die is meer aan het kijken van, hé, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Oh, wat voel ik allemaal? En dan merk ik gewoon van, nou, ja, ik heb geen erectie. Nou, dan hoeft hij er ook nog niet in. Dat is duidelijk. Dan hoef ik ook niet meer bezig te zijn.
Dan hoeft hij er nog niet in, ja.
Nee, ja, het klinkt heel plat. Ja. Maar dat is uiteindelijk van, nou ja, daar gebeurt niet zoveel. Denk van, nou ja, en terwijl ik wel merk dat er een bepaalde vorm van opwinding aan het opbouwen is. Alleen die is niet heel erg geconcentreerd in mijn geslacht. He, dus ik voel gewoon meer overal mijn lichaam van, oh, ja, dat, ik noem het al een beetje dat ik in een soort gelei, gelatinepudding verander. Ik voel me overal een beetje lekker en opgewonden en sensueel en met jou begint te stromen. En het is gewoon heel zacht en heel langzaam. En omdat jij ook op zo'n manier daar helemaal ontspant, merk ik dat we eigenlijk allebei dat gevoel van gelatinepudding bij elkaar een beetje aan het versterken zijn. Ben ik weer mijn handen aan het...
Ja.
Alsof ik zo'n toverbal vast heb. Hè? Ja, en zo voelt het ook. En ja, wordt het eigenlijk in een soort draaikolk omhoog, merk ik gewoon dat die energie begint te stromen. En op een gegeven moment, en dat vond ik zo interessant, en dat stelde ik je achteraf ook, heb ik dan een halve erectie. En dat is helemaal oké. En uiteindelijk hebben we ook met elkaar gevreden, hè, penetratieseks gehad. En dan vind ik het heel interessant. Dan denk ik van, oh, ik voel zoveel. Het is zo lekker. We zijn zo zacht en rustig bezig. En ik heb een halve erectie. En dat verandert dan ook niet. En dan is het grappige is, en dat is voor veel mannen, maar ook voor vrouwen, af en toe even raar om te horen van mij. Maar dan is dat, nou ja, voor vrouwen wat minder, maar zeker voor mannen, dan is die pik op dat moment het best wat die kan zijn. Dan moet die ook niet harder zijn. Dat is hij precies zoals hij hoort te zijn. En dan merk ik ook dat jij daar heel heftig op reageert.
Ja joh, dat maakt helemaal niet uit.
Het is weer een hele andere sensatie. Ja. Het is een andere sensatie. Mm. Hartstikke leuk als je af en toe een rock hard solid paal hebt. Dat hartstikke fijn. En soms is dat helemaal niet nodig. Sterker nog, soms is het juist niet nodig. En dat daarin durven ontspannen, dat is voor heel veel mannen, dat is wel een harde dobber.
Is dat zo, ja?
Ja.
Interessant, ja, zit, om dat te horen van jou.
Daar zit zoveel op.
Van mannen is. Ik denk dat het equivalent misschien voor vrouwen is van, ja, maar ik ben nog niet helemaal opgewonden en ik moet al van alles voelen en heel geil zijn.
Ik heb nog geen natte poes, moet je dat idee?
Ja, precies, ja. Dat denk ik, ja.
Wat overigens ook, hè, again, Emily Nagoski heeft het dan over non-concordant arousal. Hè, en het feit dat je, zeg maar, wel of niet nat bent als vrouw, hoeft niet en is ook regelmatig niet verbonden met of je opgewonden bent of niet.
Nou, dat klopt. Ik vind dat altijd wel ingewikkeld bij vrouwen die komen met echt pijnklachten bij het vrijen. Dan zijn ze naar de seksuoloog geweest en dan zegt de seksuoloog, je mag geen glijmiddel gebruiken. Huh? Serieus, want als je glijmiddel gebruikt, dan ben je nog niet opgewonden genoeg. En je mag sowieso geen seks hebben als je niet opgewonden genoeg bent.
Zo,
met als gevolg dat die vrouwen heel veel spierspanning hebben. Vaak, hè, dat is vaak als je veel pijn hebt, dat je veel hoge spierspanning hebt. Dan toch proberen te penetreren. En er komen allemaal scheurtjes en je krijgt een soort van vicieuze cirkel van negativiteit en pijn in het bekken en laat maar en weet ik veel wat. Ja, heel bizar. Ja. Dus ik moet het er maar op haperen van, een glijmiddel is echt helemaal oké. En sterker nog, ik geef je bijna een verbod om te vrijen zonder glijmiddel. Ja. Het kan juist zo dienend zijn en helpend zijn. Het wil helemaal niet zeggen dat je niet opgewonden bent of geen verlangen hebt of wat dan ook. Dus dat is echt een soort dogma waar toch veel seksuologen heel erg aan vasthangen. En ik snap waar het vandaan komt. Het is alleen niet helpend in zo'n situatie.
Nee. En het is niet alleen fysiek dat het dus beter glijdt, maar ook gewoon mentaal dat je meer kan ontspannen dat het beter glijdt. Dus dat je ook minder pijn zal hebben.
Natuurlijk. Ja. Heel, een beetje frustrerend moet ik zeggen. Ik vind dat vaak
Ik word er plaatsvervangend ook een beetje gefrustreerd als ik dit hoor.
Ja.
Ja. Nu hou ik zelf ook wel van glijmiddel. Niet alleen bij de genitaliën, maar over het hele lichaam. Ik vind het heerlijk om te glibberen. maar goed, dat ben ik. Zeker een aanbeveling om het te proberen, zou ik zeggen. Het is niet zo lekker om over elkaar heen te schurken met glijmiddel.
Echt helemaal zin in, hè?
Ja. Maar even terug op dat mannenstukje van hè, we moeten als man een stijve penis hebben, want als we dat niet hebben, dan kunnen we niet presteren. En sterker nog, dan denkt de vrouw dat ik het niet leuk vind. Overigens hoor ik dat ook vaak terug van vrouwen. Van, ja, als hij geen erectie krijgt, dan vindt hij me niet leuk.
Ja.
Dus ik begrijp het allemaal wel. En dat is eigenlijk ook heel... Wat ik dan zo mooi vind, is... Ik kom weer terug bij mijn cursus. Ja, jongens, ik maak er toch een beetje reclame voor. Ik kan er niks aan doen, maar het is ook gewoon zo...
Yo, het is jouw podcast, product. Mag toch?
Ja, dat is waar. Dat mag ook. Maar daar hebben we dus ook een hele mooie penismassage in. Dat noemen we dan ode aan de penis. En die massage gaat niet alleen maar over genot krijgen. Het gaat ook gewoon over de penis is op een andere manier aan te raken dan dat ding wat moet presteren. He, gewoon met liefde aanraken, met bewuste aanraken, met aandacht erbij blijven. He, en dat is dus heel mooi. Dat raakt heel veel mannen heel diep. En ik denk dat ik het al eens een keer op een van de andere afleveringen verteld heb. Maar ik ga het toch weer een keer vertellen. De reden dat ik die massage erin gestopt heb, is ook vanwege mijn eigen ervaring toen ik voor het eerst door een lover destijds aangeraakt werd bij mijn pik. Vanuit liefde en aandacht. En ik had ook geen erectie. He, ze legde letterlijk gewoon haar hoofd gewoon echt rusten op mijn dij. Terwijl ze gewoon haar hand in een soort cupbeweging. He, dus met je afdekkend onder mijn ballen, over mijn pik. En gewoon eigenlijk gewoon heel erg lief vasthouden. Hield. Ik moest heel hard huilen daarvan. Want ik dacht echt van, wauw. Dit is voor het eerst dat iemand anders... überhaupt iemand, want zo had ik het ook nog nooit voor mezelf gedaan, dit stuk van mijn lichaam aanraakt en gewoon helemaal het omarmt als dit is een stuk waar ik liefde aan kan geven. Dit is een stuk van jou. Net zoals ik liefde aan jou kan geven, kan ik ook dat aan je pik geven. En dat was dus, dat was echt waanzinnig.
Ja, dat zie ik heel veel terug in de sessies die wij geven met de IPT aan mannen. Dat is ongelooflijk. Voor het eerst worden aangeraakt daar zonder dat er een doel is. Zonder dat er een opwinding nodig is. Zonder dat er een prestatie nodig is. Zonder dat het medisch is. Dat kent vrijwel geen enkele man, is mijn ervaring. Dat is heel bizar, in ieder geval als ze bij ons komen.
Ja.
Dus ik kan helemaal invoelen in wat je zegt. En hoe waardevol dat is om daar op een andere manier eens een keer contact mee te kunnen maken. En er komen dan ook zulke diepe, diepe stukken. Hele jonge kindstukken vaak. Die omhoog komen. Het is heel, heel, heel kwetsbaar.
Ja. Ja,
en heel bijzonder om erbij te mogen werken.
Ja, ja, daarom druk mensen ook altijd op het hart. Om, voordat ze die massage doen, dan even de introfilm te kijken. Waar ik eigenlijk even... Volgens mij 10 minuten of een kwartier even een hele uitleg er omheen geven. Van luister, als je dit doet, als je dit met je partner doet, wees er echt bij.
Ja,
een van de belangrijkste dingen hier is dat je gewoon met je aandacht erbij bent. Want het is ook kwetsbaar. Want er worden dingen aangeraakt die man misschien niet eens beseft dat gaat gebeuren. En we hebben ook hetzelfde voor de vagina en de vulva. Dus we draaien het ook om. En dan is natuurlijk het verhaal omgekeerd. Maar... In zo'n moment, als je zo aangeraakt wordt en er wordt een jong stuk, komt naar boven, dan is het heel menselijk om dan even te checken van, oh, is die persoon die mij aanraakt, is die wel helemaal bij me?
Ja.
En dat zie ik sowieso, ook met de seks heb ik dat vaak ook zelf ervaren, toen ik voor het eerst zelf aangeraakt werd door een vrouw of zelfs gepenetreerd werd door een vrouw. He, dat het dan heel pijnlijk is als je eigenlijk op zo'n intieme manier, zeker intern, van binnen wordt aangeraakt en je kijkt dan naar de ander en die is er niet bij.
Nou ja, ik denk dat dat een hele grote reden is waarom heel veel vrouwen geen zin hebben in seks.
Ja, dan kijk je naar zo'n man en denk je van, waar ben je?
Gaat het om henzelf en niet, zijn ze niet bezig met jou die daar dicht open en kwetsbaar te wezen? Is het een soort van, wordt je lijf gebruikt als een bevrediging? Onbewust, omdat die man het ook niet anders weet.
Ja.
Ik denk dat tantra daar voor mij in ieder geval een hele groot wezenlijk verschil in heeft gemaakt. En, ik heb je ook wel eens verteld, als ik eens een date heb en die man is er niet bij, dan is het, hallo, terug hier. Ja, kan er echt een beetje, dan ga ik wel op mijn strepen staan,
En dat is heel mooi dat jij dat doet, hè? Want dat is niet alleen heel belangrijk voor jou, want anders laat je dus, dat zou je denk ik ook wel mee eens zijn, laat je over je eigen grenzen heen gaan.
Zeker.
En als die man het kan ontvangen, geef je die zo'n goed cadeau.
Ja.
Want je zegt eigenlijk van, wat je nu doet is echt niet fijn. Ik ga het je zelf even uitleggen. En het is natuurlijk lastig, hè, om in zo'n situatie. Het mannelijk ego is zo broos in de slaapkamer.
Zo, ik heb al heel wat gehad die in huilen uitbarst, hoor.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat je dan zegt, ik ga de situatie even omdraaien. En dan helemaal in de war zijn. Ja. Dan worden ze of helemaal verliefd op je, of dan heel boos. Sorry.
Ja, maar het is, ik bedoel, weet je, een man die. Die voelt zich daardoor natuurlijk heel kwetsbaar. En als je dan ook nog even op je donder krijgt van, je doet het niet goed. Ja, dan verkruimel je ze gewoon.
Ja, ik zeg natuurlijk niet, je doet het niet goed, maar wel.
Voelen ze het wel waarschijnlijk.
Ja, wat ik zeg is in de trant van, ik voel je niet. Waar ben je? Je bent niet bij me.
Ja.
Zoiets. Ja. En meestal draai ik dan de situatie om. En dat kan heel goed uitpakken of helemaal niet.
Maar. Ja. Ja, maar wat ik dus merk is dat je dus, als je daar een kader voor schept, met oefeningen.
Ja, dat maakt heel veel uit.
Dat maakt heel erg uit.
Dat moet je dan in zo'n langdurige relatie ook zeker doen, want anders is het super onveilig natuurlijk.
En dat heb ik ook gemerkt. Hè. Die cursus was eerst gewoon, hier, je hebt wat date nights, ga lekker aan de slag.
Ja.
En dat werkt eigenlijk niet. Nee. Er moet ook een stukje begeleiding bij.
Ja.
En ik merk dat daar, en dat zeggen de koppels ook telkens weer, daar komt eigenlijk de meerwaarde ook uit voort van, we hebben prachtige date nights die we doen en we kunnen onze inzichten, onze ervaringen, onze uitdagingen ook weer met andere koppels delen in een online meetup met mij, waarin ik ook natuurlijk wat kan begeleiden, kan coachen. Maar dat niet alleen, we horen ook van andere koppels hoe het voor hun is. Want ik praat natuurlijk vanuit een bepaald vorm van expertise.
Precies.
En af en toe wil je het gewoon even horen van iemand die misschien net iets verder of net iets minder ver is dan jij, maar net een ervaring heeft gehad die heel erg lijkt op de van jou, maar toch net wat anders. En daar zit zoveel meerwaarde in.
Herkenning is natuurlijk gewoon heel erg waardevol en heel fijn. En dat heb ik ook gemerkt door het helemaal open te breken en met mijn vrouwen uit mijn vrouwengroep te praten.
Ja.
Of op al de oefenavonden die we hebben gehad in zo'n setting. Hoe fijn het is om herkenning te vinden bij andere mensen van, jij zit daar ook mee. Ik ben niet kapot. Er is niks mis met onze relatie.
Ja.
Maar het heeft gewoon even een andere insteek nodig. Of een input. Of weet ik veel. Ja, het is super waardevol.
Ja.
En eerlijk gezegd ook een van de redenen waarom we deze podcast opnemen, toch? Zodat andere mensen ook kunnen horen vanuit onze ervaringen. Omdat bijna niemand er zo open over praat. En bijna niemand zo open deelt over toch een heel groot onderdeel van je leven.
Ja. Ja, en dat is denk ik waarom.
Of je het nu wel of niet hebt, zullen we maar zeggen.
Ja, dat is de reden dat we deze podcast doen. Voor mij was dat altijd de reden om hiermee te starten.
Ja, super, super leuk.
Ja, en ik denk ook dat we een beetje richting het einde gaan van deze aflevering. Maar als je, en dat zou ik toch nog even willen zeggen, en dat heb ik zelf ook ervaren, als je hier niet ook wezenlijk tijd in stopt om dit gezond te houden, terug gezond te maken, te versterken, verder uit te diepen, dan wordt iets wat heel belangrijk is in je relatie, maar misschien maar 10% of 20% van je relatie hoeft te zijn, verandert naar iets wat in het hoofd misschien wel 80% van de tijd gaat opslorpen, omdat het gewoon niet lekker loopt.
Ja.
En dat is zonde. Ik bedoel, seks is belangrijk en weet je, het hoeft maar 10% van je relatie te beslaan. Maar het is wel heel belangrijke 10%.
Ja.
Je moet de tijd in stoppen. En dat zou ik echt iedereen op het hart willen drukken. Ga dan ook dat gesprek aan. Ook als je niet weet hoe je, hoe het gesprek gaat lopen. Maar begin met delen wat er met je gebeurt. Wat het met je doet. Hè, wat je verlangens is. Waar je niet tevreden mee bent. Hè, zonder de ander misschien te gaan veroordelen. Van jij doet het niet goed. Want ik ervaar dit. Hè, echt bij jezelf houden.
Ja,
dit is wat er gebeurt. Maak jezelf kwetsbaar. Hè, dat is uitnodigend. Van hey, oh, dit vind ik moeilijk. En ik wil bij jou zijn. En ik wil hier aan werken. Maar ik weet niet hoe. En hoe is dat voor jou? Wat vind jij er eigenlijk van? In plaats van, ja, ik vind het niet fijn hoe jij het doet.
Ja, dat is niet een hele handige communicatie.
Nee, want dan gaat de ander ook in het verzet. Ja. En sterker nog, daar wordt de ander heel onzeker van. En dan komt er nog meer druk op te liggen. Dat is de visieuze cirkel omlaag. We willen eigenlijk een soort cirkel omhoog creëren. Ja.
Nou, en dan misschien nog wel even goed om te vertellen, want jouw training die begint weer op, wat was het, 9 november?
9 november is weer de volgende.
En tot volgende inderdaad. Week woensdag is er nog een korting.
Ja.
Als je ermee wilt doen. Zo,
zeker.
Wel echt gebruik van
mij. En ik denk dat het ook goed is dat wij binnenkort nog even een Zoom live of iets doen om hier even wat meer over te praten. Echt meer over de cursus. Heb die natuurlijk ook wel zo'n beetje hier verteld.
Oh, zo ja, ja.
Ja, weet je, het wat kan ik zeggen? Het is gewoon een heel erg totaalpakket waarin je gewoon op alle fronten eigenlijk stapjes zet om zelfervaring op te doen, om voor jou achter te komen. Ja, sowieso dat je als uniek seksueel wezen een unieke verbinding hebt met je partner, met unieke verlangens, met unieke behoeftes. En daar ga je naar op zoek. Het is echt een avontuur. Het is echt een reis waarin je gaat kijken, hoe wil ik nu intimiteit beleven met mijn partner? En hoe doe ik dat nou? En hoe kan ik dat doen in een veilige, speelse manier? En ja, natuurlijk kom je daar ook uitdagingen tegen. En natuurlijk is dat niet altijd even makkelijk. Maar hey, trial and error, dat hoort erbij. Hè? Laten we onszelf ook absoluut niet al te serieus nemen. Het is een serieus onderwerp. Maar god, het mag ook wel een beetje leuk zijn af en toe.
Ja. Nou,
en dat komt allemaal terug in de cursus. En goed, zoals altijd, heb je vragen, opmerkingen, verzoekjes. En ja, beste luisteraars, als jij een van de mensen bent geweest die onze mail heeft gestuurd over typetjes, ze komen eraan.
Echt waar.
Ik vind het alleen super eng om dat te doen.
Yves durft niet, maar we gaan het doen.
Ik ga altijd los met die typetjes.
Ja, dat weet ik.
Maar het komt eraan. En we horen ook nog even op het laatst horen. Maya, die een zwarte kat buiten zit. Wat vind je daarvan, Maya? Kijk, je hoort ook aan de hond dat het een klein hondje is, hè? Ik ben een hele grote hond gewend. Die heeft een hele zware grom.
Maya.
En Maya... Maya...
Nee.
Nou zeg. Nou, als je onze bericht wil sturen, piemelsandpoesjes@gmail.com. Tot de volgende keer.